Wat we ook al in ons onderzoek zeggen is, we proberen angsten in een ander perspectief te zetten, maar tegelijkertijd ook deepfake technologie in een ander perspectief te zetten.
Ja.
Dus het is een dubbel gelaagd iets waarin we de kracht ook van de techniek willen inzetten voor goed.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Jori Ettema. Hij komt mij op straat tegemoet omdat ik hem gebeld heb met de boodschap dat ik het pand waar zijn werkruimte zich bevindt echt niet kan vinden. Ik sleur een zware koffer met microfoons achter me aan. Hij tilt ze voor me op de smalle trap naar boven en stelt me gerust door te zeggen dat dit vaker voorkomt. Ja, is dat zo? Jori gebruikt namelijk deepfake technieken om video's te maken waarin hij scènes construeert, waarin hij mensen op een comfortabele manier laat zien in situaties die zij in het echte leven niet kunnen of uit angst vermijden. Hiermee schenkt hij deze mensen een herinnering, alsof ze het wel kunnen en gewoon doen. In gedachten zie ik mezelf als hoofdpersoon in een video waarin ik blindelings de weg kan vinden. Zo, hallo Jori.
Hallo, Perry.
Wat fijn dat je mij hier wilt ontvangen.
Dankjewel.
In deze mooie werkruimte van jou.
Ja.
Ik heb jou leren kennen via gemeenschappelijke kennis en die vertelde over het werk wat je doet, het project waar je mee bezig bent. Je bent met verschillende projecten bezig. En met name Deep Memory.
Deep Memory, klopt.
Een werkwijze die ingezet kan worden in de GGZ, in het helpen van mensen. Daar was ik als psycholoog natuurlijk mateloos in geïnteresseerd.
Superfijn.
Dus vandaar dat ik jou benaderd heb om te vragen of ik met je mocht praten daarover.
Ja.
Omdat ik het baanbrekend vind waar je mee bezig bent.
Nou, bijzonder om te horen.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Ja. Zou je er iets over kunnen vertellen over Deep Memory?
Deep Memory? Ja, Deep Memory. Het is, ik denk dat het handig is om eerst te vertellen wat is het een beetje.
Mm-hmm.
Deep Memory is eigenlijk een vorm van een herinnering van jezelf die over een angst, waarschijnlijk over een angst van jezelf gaat, die je eigenlijk niet hebt. Dus je ziet jezelf, je kan dat bijna visualiseren natuurlijk, dat je jezelf ziet in een situatie waar je bang voor bent. Maar wat ik probeer te doen is het helemaal visueel te maken. Dus dat je een video ziet van jezelf, waarin je dus naar jezelf kijkt. En je bent dingen aan het doen waar je bang voor bent. Dus stel je bent bang voor hoogtes, dan zie je jezelf op een hoogte staan. En je bent in die film ben je dus niet bang, maar gewoon content en je bent krachtig en je misschien vind je het in het begin wel eng, maar daarna ben je er comfortabel mee. Dat is eigenlijk het doel.
Dus je ziet jezelf iets doen waar je eigenlijk een enorme angst voor hebt.
Ja.
Dus dat kan ook zijn, sommige mensen hebben heel specifieke angsten voor spinnen of voor slangen.
Ja, zeker.
Dat je dat dan in beeld brengt.
Ja, dat je dan naar jezelf kijkt en dan zie je jezelf op een stoel zitten en dan op een gegeven moment loopt er een spin en dan denk je, oeh, wat is dat? En dan op een gegeven moment, misschien breng je dan je hand naar de spin toe en laat je de spin over je hand heen lopen.
Ja.
En dat is allemaal op video en dat doen we natuurlijk met allemaal nieuwe technologieën en dat soort dingen.
Ja, en die nieuwe technologieën, hè? Want iedereen heeft gehoord van deepfake en van fake nieuws.
Ja.
En dat is ook heel negatief in het nieuws geweest, onlangs nog, van iemand die in een soort porno-situatie geplaatst werd.
Ja, zeker.
En daar terecht werk van heeft gemaakt.
Ja.
Maar je kunt het dus ook ten goede gebruiken. Niet om de waarheid te vervormen.
Ja, inderdaad, om iemand te misbruiken. Of
ja,
om
of
te
iemand
doen, maar
op een vervelende manier,
ja.
Eigenlijk voor de gek te houden. Maar op een goede manier.
Ja.
Zo'n soort mindfuck. Om jezelf te resetten over een bepaalde angst heen. He, want als psycholoog weet ik natuurlijk, als je ergens angstig voor bent, dan is de neiging heel groot om die situatie te vermijden.
Zeker, ja.
En wat jij doet in zo'n video, is dat je die persoon juist in die situatie plaatst.
Ja.
En ook nog op een manier waarin hij zich comfortabel voelt.
Ja.
En competent.
Zeker, ja. En het mooie is dat ze er zelf eigenlijk niks voor hoeft te doen. Dus dat ze dus niet zelf daar in die video hoeven te acteren.
Nee. Dus eigenlijk een hele luie manier om behandeld te worden.
Ja.
Ja.
Maar ja, ik probeer...
Zonder al te veel ellende, hè? Want je hoeft er niet echt op af.
Ja, zeker. Ja.
Zoals met exposure, dan moet je het allemaal zelf gaan doen. Hè? Als je bijvoorbeeld straatvrees hebt, dan moet je toch steeds kleine eindjes en dan steeds nog een stapje verder, nog een stapje verder. Maar dat blijft je bespaard met deze manier.
Ja, nou misschien is het nog wel dat de manier die we nu aan het ontwikkelen zijn, misschien in samenwerking met exposure bijvoorbeeld wordt gedaan. Dus dat je eerst een deep memory ondergaat. En dan ineens heb je het gevoel van, oh, misschien is er meer ruimte nu om dus wel naar buiten te gaan. En dat zou je dan weer met vergelijkbare stappen met exposure kunnen doen. Van, oh ja, nu durf ik het, nu ga ik die exposure aan. Want dat is eigenlijk het doel natuurlijk van een deep memory. Is dat je dus die exposure weer opzoekt van je angst.
Mm-hmm.
En misschien sommige mensen hebben meer begeleiding nodig dan alleen één deep memory. Dus dan hebben ze begeleiding nodig om die exposure door te lopen. Ja, dat daar... weten we nog niet, maar dat gaan we allemaal onderzoeken natuurlijk.
Wat leuk. Hoe ben je op het idee gekomen?
Het idee, deep memory.
Ja.
Nou, ik was eigenlijk tijdens mijn... Het idee is ontstaan op mijn afstuderen van de productdesign waar ik op zat. En ik wilde eigenlijk steeds minder maken. Dus minder tastbare dingen maken. Ik voelde dat bij productdesign altijd heel veel... werd gecreëerd en dan uiteindelijk maar werd weggegooid. Vond ik dat zonde. En ik wilde dus eigenlijk meer in de ervaring gaan zitten. En ik ben dus eigenlijk gaan zoeken van... oké, wat is een product überhaupt? En hoe kun je daar omheen iets creëren? Nou, een product is bijna een ervaring. Dus als jij...
Dus je bent weggegaan van het stoffelijke van...
Eigenlijk wel, ja. Ja. En ik heb eigenlijk het stoffelijke overgeslagen... en gelijk in die ervaring... gaan experimenteren van, oké, als je een tasje koopt, dan heb je daar een bepaald gevoel bij. Of als je naar, zelfs als je naar een winkel gaat om ergens te eten, dan benuttig je ook dingen natuurlijk. En dan voel je je goed bij en dat is gezellig en dat soort dingen. Maar wat nou als je dus die hele ervaring kan overslaan en het gewoon kan opnemen? En daar was ik mee aan het experimenteren. En ik kwam toen op het idee van, nou wat nou als je dus zelf dus ziet... In bepaalde dingen die je misschien wil hebben. Dus ik was eerst aan het experimenteren van... Oké, stel je bent... er waren meer gedachte-experimenten nog. Dus stel je bent een persoon met weinig vrienden... en je wil jezelf omringen met heel veel leuke mensen. Of misschien zelfs celebrities.
Ja.
Dus nou, wat nou als je jezelf dus zou kunnen plaatsen in een film... met allemaal celebrities en die staan dan om je heen... en het is allemaal gezellig en leuk. Dan heb je dan misschien een goed gevoel bij... En tegelijkertijd verhoog je jouw waarde als persoon ook.
Ja.
Dus jij als product wordt dan ook gelijk verhoogd. Want we zijn bijna allemaal producten van deze maatschappij.
Ja, ja. En we zien onszelf door de ogen van de ander.
Zeker, ja.
We kunnen met ons brein heel veel bewerkstelligen.
Ja.
Aan verbeelding.
Ja.
Ja.
Dus dat hele...
Maar die verbeelding maak jij dus werkelijkheid.
Ja, en dat heb ik... eigenlijk eerst bij mezelf gedaan. De techniek deepfake is dat je iemands gezicht in een algoritme gooit... en die algoritme die weet dan hoe dat gezicht eruit ziet. En die plakt dan als het ware het gezicht van de een op de ander.
Ja.
Heel kort gezegd.
Ja.
Nou, en ik ben dus gaan experimenteren om mezelf in scènes te zetten. Zo van, oké, wat doet het dan met me? En ook als gewoon experiment om te deepfake überhaupt... toen ik op een gegeven moment mezelf in een scène had gezet... van een film in Macbeth. En ik was die hele film in elkaar aan het zetten. En het was gewoon een scène die ik had uitgekozen... omdat ik dacht, ja, dit is een mooie scène... want de beelden zijn goed en het gezicht staat er mooi op. Dus, en mijn gezicht paste wel goed op. Want deze acteur matcht een beetje bij mij. En op een gegeven moment had ik die hele scène gediepfaked, dus ik had mezelf in die scène gezet en keek naar mezelf dus, mijn eigen gezicht.
Mm-hmm.
En het voelde ook alsof ik naar mezelf keek.
Wat was je aan het doen in die scène?
Ja, ik was ja, Macbeth is een soort van de koning uit een Engelse periode. Ja, ik weet niet, het is een heel beroemd verhaal natuurlijk. Maar hij had een conversatie met zijn vrouw en hij klaagde over de stand van zaken van zijn koningshuis en dat soort dingen. En ja, op een gegeven moment begon hij een conversatie aan met zijn vrouw en hij werd imponerender en eigenlijk meer, hoe noem je dat? Bijna bedreigender naar zijn vrouw. Of eigenlijk
intimiderend.
Intimiderend, dat is het woord.
Ja.
Ja. En dus ik zag mezelf ineens zo'n intimiderende handeling. Hij deed, de acteur, deed zijn hand onder zijn vrouw's jurk en pakte er, als het ware. En dat was voor mij, dat ik was er helemaal niet bewust van dat dat in die scène was, want ik keek alleen maar naar de gezichten.
Ja.
Dus en op een gegeven moment, misschien was ik wel, oké, deze scène is tof, omdat het een heel mooi dialoog is, maar ik was er niet van bewust dat het zo intimiderend was,
ja,
totdat ik mezelf zag.
Je zag jezelf iets doen wat je normaal gesproken niet zo snel zou doen.
Ja, inderdaad. Ik zag mezelf ineens als een heel ander persoon. Ik dacht, wow, maar dit doe ik normaal nooit. Dus het voelde heel erg onwerkelijk, maar tegelijkertijd voelde het ook heel erg alsof ik het aan het doen was.
En wat voor emotie riep dat bij jou?
Ja, een soort van, ik weet niet, toch wel een bepaalde angst of zo.
Mm-hmm.
Maar, en het woord distanciering is niet een emotie, maar dat voelde ik wel zo van, ik wil me daarvan
distancieren.
Ja. Ja. Want dat doe ik niet of dat ben ik niet.
Ja. Was het toch een soort schaamte?
Ja, ik denk het, ja.
Ja.
Ja. En ja, dus een angst, schaamte. En in die richting voelde het heel erg.
Mm-hmm.
Maar het voelde een soort van, ik keek er ook naar en ineens was het er.
Ja.
En dat was zo gek.
Ja, je werd er zelf door overvallen.
Ja.
Omdat je het met die intentie niet gedaan had.
Nee.
Nee, niet gemaakt had.
Nee.
En dat bracht je op het spoor.
Zeker, ja. Dat bracht mij op het spoor waarvan ik dacht, dit gevoel dat je jezelf ziet en dat je daadwerkelijk het gevoel hebt dat je dat hebt gedaan, dat is een heel bijzonder gevoel.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ja.
En toen ben je daarover na gaan denken hoe je dat in zou kunnen zetten.
Ja. Ja.
En hoe ben je daarmee verder gegaan?
Ja, ik heb eigenlijk een paar experimenten daarna gedaan. Vooral met vrienden van mij.
Ja.
Dus ik vroeg als eerst aan Marieke. Die leek heel erg op een meid die ik had gevonden in een film. Dus ik had eigenlijk gewoon, ik ging door YouTube en ik zag ineens een filmpje van een meid. En ik dacht, wow, die lijkt op een vriendin van mij.
Ja.
En dat was eigenlijk heel toevallig. En toen zei ik tegen Marieke, oh, je lijkt op deze meid. En zij rijdt op een paard. Is het goed als ik jou hier op deepfake?
Ja.
Nou, en zei ze, ja, dat is super vet. Maar
ja,
ik ben ook een beetje bang voor paarden.
Dus ja.
Voor mij was het zo van, oh, oké. Okay. Nou ja, interessant. Misschien doet het allemaal wat met je.
Ja.
Dus, en toen ben ik een deepfake van haar gaan maken. Dat was wel zo'n beetje de slechtste deepfake die ik ooit had gemaakt. Omdat zij woont in Berlijn.
Ja.
Dus zij had een filmpje gemaakt van haar eigen gezicht en daar maar naar mij gewhatsappt. Dus ja, ja, de kwaliteit was gewoon echt, van haar gezicht was zeg maar zo slecht dat de kwaliteit van het gezicht wat geplakt werd ook heel slecht werd.
Ja.
Maar alsnog zag ze zichzelf en alsnog had ze het gevoel van, wow, ik zie er eigenlijk best wel goed uit op een paard.
Ja.
Dus ze had ineens het gevoel van, misschien is dat wel leuk.
Ja.
Ja.
Bijzonder, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en dat soort, dit was een beetje een soort van, oh, dit is spannend. En ik had ook nog een ander experiment gedaan bij een vriend van mij. Die zit in een rolstoel. En hij kan zelf dus niet lopen. Maar hij is super fan van Feyenoord.
Mm-hmm.
Echt een voetbalfanaat. En toen dacht ik, je bent zo leuk met al die dingen bezig. Kan je mij ook niet een keer doen?
Ja.
En toen dacht ik, nou oké, wat kan ik dan voor jou betekenen? En toen kwam hij zo, als het ware een beetje aan het zo brainstormen. En toen zei hij, nou, misschien kan je me wel in mijn favoriete team zetten. En ik ben dus, ja, als een gek gaan zoeken van, ja, het lijkt me super tof. Dus
ja.
Iemand gezocht die op hem leek. Kramer heet hij volgens mij in Feyenoord. En nou, in zijn gezicht dus ook geleerd. In die algoritme eroverheen geplakt. Ja, dat was een hele toffe ervaring voor Tim. Om zichzelf te zien voetballen wat hij nooit eigenlijk zelf kan.
Nee.
ook wel heel erg op het ethische randje waarvan je denkt, oh ja, je geeft misschien iemand een bepaalde hoop of iets wat hij nooit zou kunnen.
Je geeft iemand een ervaring die hij anders nooit gehad zou hebben.
Ja, ja, ja. Zo zie ik het ook. Ja. Ja.
En hij vroeg het zelf.
Ja, ja.
Ja. Dus, en was hij blij?
Hij was, ja. Ik denk dat hij blij was, maar hij was ook, zeg maar, zo verrast van dat hij zichzelf zag.
Ja.
Want hij zei, zijn broertje zat mee te kijken tijdens het filmpje wat ik hem liet zien. En hij zei heel de tijd, zie je nou wel, ik lijk er toch echt op.
Ja.
Dus hij was echt helemaal flabbergasted over het feit dat hij zichzelf zag.
Ja.
Ja. Ja. En daardoor ook heel blij natuurlijk.
Ja. En het gekke is dat het ook een fysieke reactie oproept, hè?
Ja.
Als je daarnaar kijkt.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, prachtig. Dus zo eigenlijk via experimenteren en met vrienden daarmee bezig zijn.
Ja.
In huiselijke kring, zou ik bijna zeggen. Ben je erachter gekomen wat het doet.
Ja.
En toen heb jij de volgende stap gezet en die was, hoe kan ik het gebruiken voor mensen die belemmerd worden om hun leven te volle te leven door angsten?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, ik had het al een beetje natuurlijk met Marieke ondervonden. Voor haar was het spannend.
Zo'n paard.
Ja.
Ja.
Maar het was niet per se haar angst. Maar ja, dat is spanning die je voelt. Maar. En dus inderdaad, ik dacht van, wat nou als je jezelf ziet in de situatie waar je nooit in zou kunnen zijn, zoals een Tim. Maar wat nou als je jezelf ziet in een situatie waar je dus heel erg bang voor bent?
Ja, waar je eigenlijk wel in zou kunnen zijn, maar niet naartoe durft te gaan.
Ja.
He, vanwege angsten, waardoor je een belemmering hebt in je leven, zeg maar.
Ja, zeker.
En dat je angsten kunnen heel belemmerend zijn in het leven van mensen.
Ja, ja. Ja, ik weet het. Ja. Ja, ik heb ook een schoonzusje, die heeft daar ook last van angsten. Er zijn zoveel mensen om me heen die hebben last van angsten, dat je echt wel inderdaad door hebt, oh ja. Voor mij was een angst, ik had niet heel veel angsten, maar dan, omdat je zoveel mensen om je heen hebt, dan voel je toch wel dat er een lading op zit. En dat het zou super tof zijn als je mensen dus een inzicht, eigenlijk is dat wat ik probeer te doen, een inzicht kan geven hoe het ook anders kan.
Want het kenmerk van angst is natuurlijk dat je alles gaat vermijden wat daarmee te maken heeft.
Ja.
En dat die vermijding zo'n groot deel van je leven gaat beheersen. Wat eigenlijk niet meer in verhouding staat met de angst, die vaak klein begint, maar steeds grotere consequenties heeft.
Ja.
He, door gedachten als van als ik dat en dat, dan gebeurt het dat en dat. Ja. En dat is dan meestal heel catastrofaal.
Ja.
Terwijl dat als een hele gewone gebeurtenis is, die ook geen catastrofale consequenties hoeft te hebben.
Ja.
Ja.
Klopt.
Interessant.
Ja,
ja,
zeker.
En jij bent dat verder uit gaan werken en jij wilt nu onderzoek gaan doen.
Mm-hmm.
En daarbij deze techniek gebruiken voor mensen met reële angsten.
Ja.
Die een angststoornis hebben.
Ja.
En daarvoor behandeling zoeken.
Zeker, ja.
Binnen een GGZ-setting. Mm-hmm. Of bij een psycholoog. Of.
Ja.
En je hebt de samenwerking gevonden met Parnassia.
Ja, klopt. Ja, super.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat is gelukt?
Met Parnassia?
Ja.
Ja, ja, dat was best wel leuk. Ik had een warm contact met Ellen van Hummel. Zij is oud-directeur van Parnassia.
Mm-hmm.
En ik vertelde zo over mijn experimenten en over het idee wat ik had van die angsten, dat je jezelf kan zien. En zij zei, ja, dat is super tof. Dit is iets voor David van den Berg. David van den Berg was klinisch psycholoog. Hij werkt ook bij Parnassia Groep dus. En hij heeft ook Redesigning Psychiatry zit hij ook bij. En dus ja, ik werd eigenlijk in contact gezet met hem. En hij was ook helemaal verbaasd over het idee. En ook heel enthousiast over het
idee.
Wat
leuk, ja.
Ja,
ja. Ja.
En op die manier ben ik een beetje naar binnen gerold eigenlijk.
Wat fijn.
Ja,
ja, gewoon doordat je op het pad kwam van de sleutelfiguren die jou verder konden helpen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En het is nu de bedoeling dat er een onderzoek opgezet wordt.
Ja, Ja.
Daar zijn jullie mee bezig.
Ja, we hebben een heel tof team eigenlijk, waarin we dus samen gaan kijken van hoe werkt deze techniek? Hoe werkt het idee überhaupt, het concept? Dus het is eigenlijk een haalbaarheidsstudie die we gaan doen.
Ja.
Dus we gaan dan niet heel erg kijken naar de resultaten die we eruit krijgen, maar meer van hoe werkt het met de patiënten? Gaan zij er, hoe reageren zij daarop? En,
ja,
en dat soort manieren.
Ja.
En die studie, hopelijk gaan we in januari zo'n beetje beginnen, waar we dus 6 mensen gaan proberen te helpen om de eerste stap weer om hun angst aan te gaan te nemen. Zeg maar.
Ja.
Dus dat is een beetje het idee. Ja.
Hartstikke leuk.
Ja.
Weet je wat ik zo boeiend vind? Dat het brein eigenlijk helemaal niet in staat is om het onderscheid te maken tussen de verbeelding en de werkelijkheid.
Ja, bizar.
Dat is toch bizar, hè?
Ja, zeker. Ja, en het is, daarom noem ik het ook deep memory, zou je bijna kunnen zeggen. Is dat ik wil eigenlijk je een alternatieve herinnering geven.
Ja.
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 Een herinnering die misschien niet in jouw in je hoofd zit, maar die er misschien wel kan plaatsvinden. Dus dat je eigenlijk een positieve lading kan geven aan een negatieve herinnering.
Ja.
En dat is een beetje het idee.
En die werkelijkheid, die voelt net zo echt als die negatieve herinnering. Dat zou best kunnen.
Ja, zeker.
Want hoe je dat ook omschrijft met die scène, hè, waar je dan toevallig in terecht kwam, dat blijft ook voor altijd in jouw geheugen.
Ja, bizar is dat, hè? Je kan niet zomaar dingen ontzien of zo.
Nee. Dus het is wel ethisch gezien heel belangrijk wat je met deze techniek doet.
Zeker, ja.
Want je kunt er ook vreemde dingen mee doen.
Ja. Hele vreemde. Ik denk dat er, zeg maar, 95% van deze techniek, van deepfake technologie, wordt ingezet voor inderdaad vreemde dingen of beangstigende dingen.
Ja.
Of juist
om de werkelijkheid te vervormen voor een ander doel.
Klopt.
Waar de individuen die erdoor beïnvloed worden, geen weet van hebben.
Ja.
En eigenlijk begon het bij jou ook zo.
Ja, eigenlijk wel.
Er gebeurde iets waar je geen weet van had.
Ja, klopt.
En jij bent dat tot iets moois aan het omvormen.
Ja, ik probeerde. Wat we ook al in ons onderzoek zeggen is, we proberen angsten in een ander perspectief te zetten, maar tegelijkertijd ook deepfake technologie in een ander perspectief te zetten.
Ja.
Dus het is een dubbel gelaagd iets waarin we de kracht ook van de techniek willen inzetten voor goed.
Ja.
En want zoveel mensen hebben angst eigenlijk voor deepfakes.
Ja.
En dat is zo bizar dat we bang zijn voor een technologie waar we zelf controle op hebben.
Dus, ja.
Want het is niet iets, het is geen kunstmatige intelligentie. Maar het is een algoritme. Het is eigenlijk gewoon een tool die we kunnen gebruiken.
Ja, maar het is wel een machtige tool, als ik het zo hoor. En ik denk dat, net zoals in iedere psychologische setting, waarin mensen zich op hun kwetsbaarst voelen, dat gevoel van veiligheid heel belangrijk is.
Zeker, ja.
Hè, dus dat mensen ook weten van, ik ben hier veilig.
Ja.
En wat er met de beelden gebeurt, is veilig.
Ja.
En als ik ze terugzie, is het ook veilig.
Ja.
Hoe kun je dat een beetje waarborgen?
Ja.
Hebben jullie vast al over nagedacht?
Ja, zeker. We hebben sowieso qua techniek hebben we natuurlijk allemaal protocollen in staan om veilig om te gaan met de data.
Mm-hmm.
Dat is ten eerste het belangrijkste. Want als je wat we eigenlijk hebben is 6000 afbeeldingen van je gezicht in elke expressie, in elke belichting, in elke hoek. En die gebruiken we om die algoritme te leren. Maar ja, dat moet wel veilig zijn. Want als iemand daar toegang tot heeft, kunnen ze er ook dingen mee doen die niet helemaal oké zijn of vreemd inderdaad.
Ja.
Zoals we net al zijn. Dus dat ten eerste, die veiligheid gaan we waarborgen door allemaal protocollen in te zetten.
Ja.
Maar daarnaast ook de veiligheid van hoe zou je iemand kunnen helpen met deze techniek? Ja, dat kan je doen door ze een filmpje te laten zien die heel heftig is om naar te kijken en eigenlijk te heftig is en dat het bijna traumatiserend is. Maar ja, dat is niet de bedoeling. Dus we gaan daar heel voorzichtig in om.
Mm-hmm.
Dus dat we eigenlijk gaan kijken naar wat voor scenario's gaan we creëren.
Ja.
Dus wat voor werkelijkheden of eigenlijk wat voor deep memories gaan we creëren. En ja, dat willen we doen door natuurlijk in heel goed gesprek met de patiënt te gaan, ten eerste. Maar ook om de stap te nemen van de eerste stap is eigenlijk heel comfortabel, heel rustig en bijna ver van werkelijkheid af. Dus dat je eigenlijk een soort van iets zachts laat zien. Dat, zo zou ik het bijna zeggen. En een volgende stap zou zijn, als iemand daar aan toe is, want dat is het mooie van deze techniek, je kan zeg maar drie verschillende...
Kun je het toch gefaseerd doen?
Ja, je zou drie verschillende stappen kunnen zetten. Inderdaad. Ja. Dus de eerste is heel zacht. De tweede is werkelijk, als in hoe een echt persoon zeg maar zou omgaan met een angst. Dus wow, ik vind dit eng. Ik ga het proberen. Oh, het blijft spannend.
Ja.
En ik ga nog een stapje nemen. En op een gegeven moment, oké, yes, ik heb het gedaan. En nu ga ik weer rustig terug.
Ja.
Dat. En dan ten derde zou je dus kunnen doen. Maar dit is iets wat we inderdaad moeten onderzoeken. Is dat je dus iemand vol in die angst gooit. Dat het bijna paniek veroorzaakt.
Mm-hmm.
Maar dan alsnog eigenlijk laat zien dat er niks gebeurt.
Ja.
Dus het loopt altijd goed af.
Ja.
En in welk scenario dan ook, ondervind je geen pijn, maar meer angst. Dus
ja,
dat is het idee.
Ja. Dus je zou in die laatste fase ook nog iets toe kunnen voegen.
Ja.
Hè? Aan een anker voor iemand of zo.
Ja, zeker.
In het contact of in het vasthouden van een voorwerp of in een afleidende stimulus.
Ja.
Ja, we weten inmiddels steeds meer van het brein en hoe het werkt.
Mm-hmm.
Dus dat kun je allemaal er doorheen weven door deze techniek.
Ja. Ja,
mooi.
Ja, zeker. We zaten ook inderdaad, wat je net zegt, een soort voorwerp.
Ja.
Gaan we weer terug naar producten. Maar dat je een bepaalde memento's hebt uit zo'n deep memory die je dus kunnen helpen. Dus dat je, stel je hebt een knuffeltje mee en die nemen we dan ook mee in de film.
Ja.
Zodat je dan ook, als je dus daadwerkelijk je angst gaat uitoefenen, dat knuffeltje bij kan hebben. En dus die herinnering die we creëren bijna gaat matchen met de werkelijkheid.
Ja. Ja. Dan kun je het heel precies op maat maken
voor
die persoon in die situatie.
Ja.
Waardoor het ook heel veilig en respectvol blijft.
Mm-hmm. Ja.
Mooi. Ja, heel mooi. Maar is het niet heel arbeidsintensief?
Ik wacht al op de vraag.
Nee. Ja.
Ja. Nee, zeker. Ja, super arbeidsintensief. En vooral vooral nu. Nu is het gewoon nog heel veel werk om zo'n filmpje te maken überhaupt. En om een deepfake te maken. Dus ja, nu is het niet... Nou, ik denk dat je nu zou bijna kunnen zeggen dat het haalbaar is. Want dat is ook onze studie van... Is het haalbaar om mensen te helpen voor dit aantal uur werk en deze technologie die we nu hebben?
Ja.
Dus kunnen we mensen... Ja, want uiteindelijk gaat het om geld natuurlijk... dat de zorgverzekeraars moeten een bepaalde techniek vergoeden of een inzet om een mens te kunnen helpen.
Maar die techniek die wordt natuurlijk ook steeds verfijnder.
Ja, ja, en sneller en beter.
Die ontwikkelt zich steeds verder door.
Ja, ja, als je kijkt naar een jaar geleden, dan hoe snel alle technieken zijn ontwikkeld. Vooral in algoritmische technologieën.
Ja.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Niemand, ik denk dat bijna niemand had verwacht dat het zo snel ging.
Nee.
Nee.
Dus misschien is het zo dat jij de tijd aan je zijde hebt.
Ja, daarom doen we het ook nu het nog heel arbeidsintensief is.
Ja.
Zodat als we klaar zijn met de onderzoeken en met de experimenten, zodat we dan weten, oké, het kan werken. En nu gaan we en dan kijken we tegelijk naar de technologie. Oh, dan kunnen we hier sprongen in maken. En dat soort dingen. Ja, zeker. Ja, het is heel...
Nou, ik denk niet dat het kan werken. Ik denk dat het werkt.
Ja.
Ja.
Soms heb ik er nog wel eens de twijfels over.
Ja?
Ja, maar dat komt misschien omdat ik er te dicht op zit. Misschien een half imposter syndroom of zo ook heb.
Jij zit er zo dicht op.
Ja.
Je bent het zelf aan het vervormen. Dus het is ook moeilijk om er dan in te blijven geloven.
Ja.
Maar als je het ondergaat, is iets anders. Dat heb jij ook in je eerste ervaring gemerkt.
Ja.
Als je het ondergaat, is het iets anders als wanneer je het maakt.
Ja, zeker.
Dus net als met een kok die heel lekker gerecht maakt.
Ja,
die kan er zelf ook niet meer zo van genieten, want die weet precies hoe het gemaakt is.
Oh ja, Ja, vervelend.
Maar degene die het mag verorberen.
Mm-hmm.
Ja, die geniet ervan.
Ja, dat is het idee hopelijk. Ja,
ja. Zo, prachtig. Heel mooi.
Ja.
En, dat kost allemaal geld natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus er is waarschijnlijk ook subsidie voor aangevraagd.
Ja, ja, we hebben een heel traject doorgelopen.
Ja.
Met het Creatieve Stimuleringsfonds.
Ja.
Super fijn dat ze ons konden helpen. En dat is een traject van bijna 3 jaar, denk ik, dat we eigenlijk hebben gepland voor dit onderzoek.
Ja.
Het is een beetje lang, zou je zeggen, maar in de zorg gaan de dingen nou eenmaal niet zo heel erg snel.
Nee, nee, er moet langs heel veel loketjes.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus ja, dat is spannend, maar en ook heel fijn dat we dus die subsidie hebben gekregen.
Ja, nou prachtig. Een heel mooi initiatief, waar we zeker nog iets van gaan horen.
Ja, zeker.
Ja, fijn dat je er wat over wilde vertellen, dankjewel. Is er in dit gesprek nog iets over dit onderwerp, of misschien een ander onderwerp, hè? Want dit is niet het enige waar jij mee bezig bent.
Mm-hmm.
Waar we het niet over gehad hebben, waar ik niet naar gevraagd heb, maar wat je denkt, dat wil ik heel graag vertellen. Dat wil ik heel graag, misschien wil je een oproep doen, of wil jij iets anders de wereld in slingeren, dan kan dat nu.
Ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat de technieken die we allemaal voor onze handen hebben, die kunnen op zoveel verschillende manieren worden ingezet. En dat we daar gewoon goed naar moeten kijken van hoe we daarmee omgaan. En inderdaad, het ethisch handelen daaromheen is gewoon heel belangrijk.
Ja.
En ja, dus inderdaad, misschien is het een oproep van oordeel niet te snel over technologie. En kijk eerder naar wie doet wat met die technologie. En de mensen die er slecht mee doen, zijn niet per se, is niet per se de enige uitweg die er is voor een technologie.
Dus eigenlijk zeg jij geen technologie zonder ethiek.
Ja, zeker.
Ja. En vind je dat in de opleidingen daar voldoende ruimte voor is, voor ethiek, filosofie, mensvisie?
Mensenvisie?
Ja, visie op mensen.
Ja.
Op goed en kwaad.
Ja. Ik vind het soms wel moeilijk. In mijn opleiding kreeg ik soort van, nadat ik was afgerond met mijn onderzoek en mijn project, een soort van een tik op mijn vingers. Dit mag je niet zomaar doen met burgers. Terwijl het waren mijn vrienden en iedereen stemde mee. Dus het voelt een beetje alsof alsof mensen bang zijn, inderdaad, waar we het net ook al hebben. En ik vind dat om op je vraag terug te komen. Er wordt best wel vrijgelaten, denk ik, in de ethiek. En misschien soms inderdaad te vrij, maar soms ook. Ik hoop gewoon dat mensen niet.
Te bevooroordeeld ook.
Ja.
Ja.
Ja. Ik hoop gewoon dat we niet te veel gaan indammen, zeg maar.
Nee.
Op experiment.
Ik ben heel benieuwd wat de reacties zelf zijn op deze podcast.
Ja.
En
ja,
want van de mensen die luisteren, want er luisteren best wel mensen ook die in de zorg werken.
Oh ja.
En sta je open voor feedback?
Zeker, ja.
Ja?
Ja. Ik ga ook, de meeste feedback ga ik wel in. En ik vind het heel fijn als mensen ook kritisch zijn. En ook positief zijn natuurlijk. Dat is ook hartstikke fijn.
Ja.
En ja, ik heb ook, was op een gegeven moment ook een ander student van wetenschappelijk onderzoek. Ik weet niet meer wat ze deed precies. Maar die had ook een paper geschreven inderdaad over deep memory. En dat het ook, er zitten ook hele lagen in die soort van inderdaad naar gekeken moeten worden.
Mm-hmm.
En ik ben heel erg benieuwd wat voor nog meer dingen misschien wij wel hebben gemist. Wat allemaal fout kan gaan natuurlijk.
Ja, het is goed dat mensen daarin meedenken.
Ja. Ja.
En stel dat er mensen luisteren die bepaalde angsten hebben.
Ja.
En zeggen van, goh, ik zou wel mee willen doen aan het experiment.
Ja.
Is daar een mogelijkheid toe? Of zeg je van,
Nou ja, ik vind het altijd leuk om een goede oefening te hebben. Dus voor mezelf, als het haalbaar is in de tijd natuurlijk, is dat hartstikke interessant.
Mm-hmm.
En daarnaast, mocht je inderdaad bij een GGZ-instelling zitten met je angst en je voelt je niet geholpen of je hebt geen resultaten bij je exposure-therapie, of je durft de eerste stap niet te zetten. Want dat is zeg maar waar deep memory om gaat. Het is zo drempelvrij bijna. Het enige wat je hoeft te doen is, je gaat in gesprek met mij en een psycholoog. En tegelijkertijd staan er 3 of 4 camera's op je hoofd die als het ware je expressies vangen en je gezicht soort van helemaal opnemen. En dat is het.
Ja.
En daarna zie je je filmpje. Dus het is heel een soort van lage instap.
Ja.
Het is misschien wel de laagste instap voor therapie. Misschien, ja, ik ken niet alle therapievormen, maar een van de lagere instappen voor therapie. Die misschien wel heel veel kunnen betekenen. Dus mocht je inderdaad vastzitten in het zorgsysteem, dat is het eigenlijk. Dat is best wel een grote groep mensen die vastlopen in de zorg.
Ja.
En hopelijk kunnen we met deze technologie, die wel wat duurder is,
een bepaalde categorie mensen helpen.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja.
Dat zou heel fijn zijn als de mensen die vastzitten geholpen kunnen worden.
Ja.
Ja.
Ja. Mooi.
Dat.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ik zit heel hard te denken aan welke mensen dat dan zouden zijn. Dat je eerst misschien toch ook met bepaalde specifieke mensen kunt beginnen die al gewend zijn om voor de camera te zitten.
Oh ja, ja.
Die zijn natuurlijk ook niet allemaal angstloos.
Ja. Ja, ja, zeker. Ja, een camera is ook best wel beangstigend.
Voor sommige mensen is een camera een heel ding, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, we hebben ook een inclusie en exclusie
criteria.
En ja. Inderdaad, ja, het is dan heel stom. Zeg maar, als je bijvoorbeeld dus heel slechtziend bent, ja, dan kan je al bijna niet meedoen. Omdat heel visueel.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Of inderdaad, als je dus je angst voor camera's is,
ja,
dan is het ook heel moeilijk om.
Ja.
Dan is juist onze toepassing heel moeilijk.
Ja.
Dan. Ja. Ja. Het is een hele hoge instap.
Ja.
Ja.
Nou, mooi om over dat soort dingen allemaal na te denken. En te pluizen. En gaandeweg kom je weer nieuwe dingen tegen.
Ja.
Ja. Ik wil je heel veel succes wensen met je onderzoek. Ik vind het prachtig. Ik zal het volgen. Ja. Ik zie de resultaten graag tegemoet.
Ja, we gaan ons best doen.
En ik vind het ontzettend leuk dat jij in de podcast bent geweest. Dank je wel.
Dank je wel dat ik er weer mag zijn.
Oké.
Dank je wel.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.